Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een productie van De Stroom.
Yo! Nou, zijn we dan weer. Wilde Haren Podcast, jullie weten precies hoe het gaat. En omdat jullie precies weten hoe het gaat, ga ik er ook even vanuit dat jullie het belangrijk vinden dat het zo gaat. En als jullie dat vinden, dan kunnen jullie ons natuurlijk supporten door een kleine donatie te doen. Dat kan via petje.af/wildeharen. Daar kun je heen gaan om een kleine donatie achter te laten voor ons. Dat is voor Twan en voor Finn en voor mij en alle andere mensen. Raoul natuurlijk, shout-out. Voor alle andere mensen die iedere week weer hun best doen om een sikke Wilde Haren de podcast voor jullie neer te zetten en de revolutie voort te zetten. Dus petje.af/wildeharen mensen poordas. Je kunt daar ook merchandise kopen. Je kunt ons natuurlijk ook supporten door ons te volgen op de verschillende platforma. En door te liken en al dat soort shit. Doe. En dan nu gaan we naar de seizoensfinale van seizoen 8. En de laatste aflevering van 2020. Een bewogen jaar. To say the least. En het is ook nog eens een keer de 98ste aflevering. Ik wijd daar nog even over uit. Dus stay tuned. Er komt meer over. Maar daar zijn we. En wij hebben besloten dat we voor de seizoensfinale deze keer een wel heel bijzondere gast wilde hebben. Iemand die goed uiteen kan zetten wat hij zoal denkt. En ook dat heel slecht kan tegelijkertijd. Die een goed verhaal kan houden met een lijn daarin. Maar ook een verhaal kan houden met een heleboel lijnen erin. En dat doet hij dan ook graag. Dames en heren, aflevering 7 van seizoen 8. De seizoensfinale van 2020... of van seizoen 8 en de laatste aflevering van 2020. Met uw allen, Vincent, Josja, Patty, a.k.a. Chickens. Het is gek dat ik deze openingstune zo gewend ben. Terwijl er eigenlijk dus een andere openingstune was. Ja, en zo abrupt eindigt die ook. Dat had ik ook helemaal niet aanzien komen. Welkom allemaal bij Wilde Haren, de podcast, de finale. Wat we vandaag gaan doen is een experiment. En spannend. Ik ga proberen om voor het einde van deze show de revolutie zoals aangekondigd te volbrengen. Ik ga even een jaar na, voor mezelf, in mijn hoofd, bedenken wat ik allemaal geleerd heb. En bedenken wat we allemaal misschien geleerd hebben. En ik denk dat ik ga komen tot een universele waarheid die we nog niet eerder gehoord hebben. Dat is mijn vermoeden. En dat komt natuurlijk omdat wanneer je praat in je eentje, zou je kunnen zeggen, ben je eigenlijk in meditatie. Of zoals ik Stint zei, het klinkt alsof ik rap, maar ik ben in gebed. Je kunt je afvragen hoeveel van jullie praten tegen jullie zelf in stilte. Of juist hardop, zodat je niet heel veel andere dingen kunt denken. Maar dat je wel even kunt horen wat je nou eigenlijk allemaal zelf aan het denken bent. En welke van die gedachten zich manifesteren in klank. Dus dat. Dat is de propositie van deze Wilde Haren. De laatste van dit seizoen, seizoen 8. En het is aflevering 98. Eigenlijk zou het aflevering 99 zijn waarin we dit zouden doen. Waren het niet dat wij weer een afzegging hadden deze week? Ik moet helaas ook deze keer weer iemand onder de bus gooien. En het was Kim Holland. Shout-out naar Kim Holland. Maar als ik heel eerlijk ben, was ik ook niet per se super enthousiast om haar te ontvangen. Dat is wel zielig voor haar. Misschien. Maar ja, Kim, je bent niet gekomen. Dus nu heb ik ook verder scheid. Hetzelfde geldt voor Jesse Klaver natuurlijk. We gaan met z'n allen FVD stemmen. Ik denk dat we daar eens over zijn. Als Jesse Klaver was gekomen in Wilde Haren de podcast, dan zouden we met z'n allen GroenLinks hebben gestemd. Maar ja, nu kunnen we niet anders dan te gaan voor het populisme van FVD of PVV. Dit is natuurlijk een grapje. Please, don't cancel me. Het brengt me wel weer een klein beetje bij Wilde Haren de podcast en misschien wel bij de aflevering met Touzani, waarvan ik niet zeker weet of hij het zei in de uitzending of dat hij het zei na de uitzending, maar hij zei mij in ieder geval: hey, hoe gaan we nou zorgen dat je die views pakt, die Lange Frans pakt? En ik vind dat dan een mooi vertrekpunt voor dit gedachte-experiment. Omdat ik nog heel lang daarna na heb gedacht over wat hij tegen mij zei. Laten we beginnen bij wat zijn intentie was. Dat is denk ik om mij te vertellen dat ik het meer verdien. Of dat deze podcast het meer verdient om views te krijgen. Dat de podcast in het algemeen het verdient om meer views te krijgen. Maar misschien wel specifiek meer views dan Lange Frans. Misschien gaf hij ook een waardeoordeel over de podcast van Lange Frans. En zei hij dat het niet klopt, dat het uit verhouding is. Dat Lange Frans in een aflevering misschien wel 100.000 views of meer heeft. En dat Wilde Haren de podcast dat niet heeft. Misschien probeerde hij me gewoon hard onder de riem te steken. Misschien probeerde hij te impliceren dat hij mij kan helpen daarmee. En dat hij daar ideeën over heeft. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Van hij zal vast in de veronderstelling zijn dat hij de sleutel heeft. En toen ging ik nadenken, wat zou het dan zijn dat hij mij zou vertellen over Wilde Haren de podcast en hoe ik kan komen aan meer views, luisteraars of abonnees of al die dingen die waar het zoveel over gaat dagelijks. Ook in mijn leven, zoals jullie weten. Of tenminste, zoals een merendeel van jullie weet. Een goed deel van mijn leven gaat daarover. Over views en over followers en over subscribers en over betalende klanten en over adverteerders en al dat soort dingen, omdat het uiteindelijk zorgt voor inkomsten en inkomsten zorgen voor de mogelijkheid om in ieder geval voor te zetten wat je aan het doen bent, maar ook de mogelijkheid om te herinvesteren en om whatever voor business het is die je hebt, in ons geval dus de platen, ons platenlabel, om dat te laten groeien met het geld wat je ophaalt. En mits jij goede intenties hebt, is het dus aan zich ook een mooi doel om geld op te halen, zodat je kunt groeien. Nu voor Wilde Haren de podcast, en ik heb dit verhaal volgens mij een paar keer verteld tijdens deze podcast, maar misschien nooit zo heel erg uitgebreid. Ik was op een gegeven moment op een heel dood punt in mijn, laat ik zeggen, muziekbestaan, muziekcarrière. Zowel als artiest als eigenlijk persoon achter het label Noah's Ark, in alle eerlijkheid. Dit is denk ik 2012 of 13 geweest. En toen, ik was het vooral beu omdat ik dacht, het kan niet zo zijn dat je, even heel erg gechargeerd, dat de slechte winnen. En dat je altijd moet buigen voor wat werkt en dat wat werkt niet gewoon kan zijn wat mooi is of wat voortkomt uit goede intentie of voortkomt uit intrinsieke motivatie of bijvoorbeeld de wil om innovatief te zijn of kwalitatief hoogstaand product af te willen leveren. Dat gevoel had ik. Wellicht een arrogante gedachte, maar dat gevoel had ik. En dat had niet zozeer te maken met dat ik, en daarom dus misschien niet zo'n arrogante gedachte, niet zozeer dat ik dacht, ik ben heel goed, maar ik zag om mij heen heel veel mensen waarvan ik dacht, die zijn heel goed, die doen hele toffe dingen. Of ik sprak wel eens met mensen die dan niet bekend waren of niet heel veel geld verdienden of niet heel veel succes hadden, zelfs in hun carrière waar ze zo toegewijd in waren of zo bevlogen over konden spreken. En dan dacht ik, hoe kan het zo zijn dat iemand zo gepassioneerd is over wat zij of hij doet, maar er niet het respect voor krijgt en niet de waardering voor krijgt en ook letterlijk de waardering niet krijgt, dus uitgedrukt in geld. Dat strookte voor mij niet met wat het in mijn hoofd zou moeten zijn. En dat deprimeerde mij een beetje. Misschien was het rond dezelfde tijd dat hip-hop veranderde. EDM werd ineens een ding. Ik durf zonder blikken of blozen te zeggen dat EDM voor corona het ergste was dat we hebben meegemaakt. Sinds de wisseling van het millennium. Aanslagen op de WC wellicht. Misschien die één. Dan nog een paar dingen. Corona. Oh nee, EDM, corona. Ik zou zeggen dat is de top drie, denk ik. Daar was ik soort in een fase waarin ik heel erg verkeerde in een existentiële crisis, eigenlijk, simpel gezegd. Ik kom nog terug bij de suggestie die Touzani deed. En ik dacht ineens bij mezelf, en much like nu, dacht ik, ik ben eigenlijk nog nooit alleen geweest. En toen ging ik dus in mijn eentje weg naar Barcelona, een maandje. En ik denk dat voor al jouw avonturiers en reizigers dat niet per se een enorm spannend. Klinkt als een enorm spannend avontuur, maar voor mij was dat dus wel spannend, omdat ik nog nooit in mijn eentje überhaupt zo'n soort reis had gemaakt. En wederom, niet dat het ver is of zo om naar Spanje te gaan, maar ik bedoel gewoon in je eentje in een vliegtuig stappen en dan ergens uitstappen en dan daar maar gewoon even bedenken wat je gaat doen in je tijd, in de tijd dat je daar bent. Mijn idee was obviously om wat te schrijven, maar dat lukte ook niet echt terwijl ik daar was. En daar ging ik er nog meer over nadenken en denken van, het klopt gewoon niet. Ik moet nu allemaal, ik moet door hoepels springen, weet je. En daar heb ik gewoon geen zin in. Heb ik nog steeds geen zin in, eigenlijk. En toen kwam ik dus op het idee, toen dacht ik, dat is het. Dat is wilde haren. Dat is zeg maar, als je je wilde haren verliest, denk ik, volgens wat de uitdrukking betekent, dan doe je geen gekke dingen meer. En gekke dingen is volgens mij ook dat wat je doet tegen beter weten in. En tegen beter weten in is dat wat weinig risico's behelst. En volgens mij als het gaat over carrière, of ondernemen, of ontwikkelen, dan denk ik dat we vroeg in onze carrière, vroeg in onze ontwikkeling, vroeg in ons leven risico's nemen om te ontwikkelen. En soms inderdaad tegen beter weten in, soms bewust. Soms spring je gewoon van het ravijn. In de gok dat je ergens een tak onderweg tegenkomt of in de bosjes belandt. Of in ieder geval ergens zacht, maar dat je ondertussen wel een soort ervaring hebt opgedaan die je nog niet eerder had opgedaan en waarschijnlijk nooit weer. Maar daar leer je dan van en daarom doe je het. Dat doen we aan het begin. En ik denk dat hoe langer we bezig zijn, hoe meer we gaan denken, nou moet ik het zeker weten. En daarbij is denk ik het allergrootste risico dat naarmate we ontwikkelen en carrière maken en leven, we ook al wat kleine dingen vergaren. Dus dat kan een positie zijn in een bedrijf, of het kan een beetje geld zijn, of het kan een beetje status zijn, of het kan een beetje ontwikkeling zijn, waarvan je gaat denken, dit moet ik bewaken, dit moet ik in een kluis gooien. Of dit moet ik slim herinvesteren. Zeg maar, het figuurlijke vastgoed zou ik het willen noemen. Ongeïnspireerd. Doen wat je weet dat veilig is. Maar wat eigenlijk ook op geen enkele manier is wat jou in die positie heeft gesteld waar je bent. Het is het tegenovergestelde. Het is geen risico's, geen passie, geen toewijding, maar veiligheid. En om eventjes weer in Barcelona te zijn, daar was ik. En ik merkte dat terwijl ik aan het schrijven was, en dat brengt me ook een beetje bij het album wat ik aan het maken was, waarvan denk ik nog steeds een goed deel van de mensen die luisteren naar deze podcast weten dat ik ooit een rapper was en ooit werkte aan een plaat die ironisch genoeg het grote plaatje heette, of zo had ik hem genoemd voordat ik begon. Ik kon ook niet meer schrijven en ik merkte, en dat was misschien ook wel wat me heel erg dwars zat, is dat ik aan het nadenken was over wat zullen mensen hiervan vinden. En niet omdat ik dacht dat het moet geld opleveren, want dat kon me echt niet schelen. Honest to God, ik zweer het op mijn moeder. Ik zweer het ook op mijn schoonmoeder en alle andere moeders die ik lief heb. Dat heeft mij nooit kunnen schelen. Zeker niet met rap. Maar wat me wel kon schelen was het respect en de waardering van mijn collega's en van andere mensen die ik zag als belangrijke stemmen en meningen in de scene en in de industrie. Weet je, waarvan ik dacht, die moeten het wel vet vinden. Want ik neem deel in een cultuur waar ik van hou, waar ik gepassioneerd over ben. En ik wil dat mijn input zich op de juiste manier manifesteert binnen die cultuur. Namelijk op een positieve manier, op een manier die andere mensen inspireert om ook weer toffe dingen te doen. En of het nou is dat een journalist daar een tof stuk van wil maken of schrijven, of dat iemand mij wil spreken omdat diegene denkt dat ik diegene een bepaalde energie kan geven of whatever. Dat moet het tenminste triggeren. Of een andere rapper moet zeggen van, yo, ik luisterde dat toen ik zelf nog fan was. Of ik ben daardoor gaan rappen. En andere artiesten of andere rappers die wellicht dit horen, die zullen dat herkennen. Dat is een van de tofste dingen die je kan overkomen als je dat hoort. Maar ik twijfelde. En ik zal ook eerlijk zijn, de reden dat ik twijfelde was omdat ik met mijn eerste album, wat ik denk dat een klassieke ontwikkeling is die een artiest doormaakt, is dat ik op mijn eerste album vrij onbevangen en nog los van dat soort keurslijven gewoon muziek aan het maken was. En kapot veel geloofde in mijzelf. En in mijzelf bedoel ik Jiggy J, de rapper. Ik geloofde gewoon dat was de tofste guy die het deed, die rapte. Inclusief Styx en Winnen en Opposites en de jeugd van tegen, whatever er toen allemaal aan de hand was. Ik geloofde dat ik was de beste. Ik was beter dan al die andere mensen. Maar toen, dan krijg je dus ook recensies en dat soort dingen. En de recensies is gewoon voor alle mensen jonger dan 20. Recensies zijn is een soort comment sectie, maar dan met één iemand erin. En die ene persoon die schrijft één kapot lange comment. En die comment wordt dan gepubliceerd in wat we vroeger een krant noemden. Dat is in feite een soort verzameling van papier. Met daarop, als het ware meerdere commenters. Die dan met wel een klein beetje onderzoek hele lange comments schrijven. En een van die comments gaat dan bijvoorbeeld over muziek of over films of over theater of over musicals. En diegene die zet dan uiteen waarom zij of hij vindt dat iets goed is of slecht is. En zoals ik al zei, ik nam dat serieus. Want ik dacht, als iemand schrijft over deze cultuur, dan zit diegene ook in deze cultuur. Dus ik nam dat heel erg persoonlijk als iemand dan iets schreef over wat ik had gedaan. En niet omdat ik onzeker was over wat ik deed. Want zoals ik net al vertelde, ik vond mijzelf de allerbeste. Dat was ook niet een farce of een houdingje. Ik meende dat gewoon. Ik vond mezelf super hard. Maar ik dacht gewoon wel van, ja, dat moet toch iedereen dan vinden, zou je denken. Maar dat was dus niet zo. En ik kreeg ook dus bij het tweede album ging ik nadenken, oké, maar dan moet ik nu maken wat iedereen leuk vindt. Want ik heb die eerste nu gedropt, toen geloofde ik dat ik alles wist. Maar toen, nu heb ik wat feedback gekregen. Gewoon mondjesmaat, die vindt dit en die vindt dat. En ik word daar geboekt en ik krijg hier zoveel bezoekers bij een show. En ik krijg deze gage en deze persoon zei tegen me, als je hier nog een beetje aan draait. En die persoon zei tegen me, als je daar nog een beetje aan draait, dan wordt het allemaal beter. Dus ik nam dat allemaal ter harte en ik dacht van oké, daar ga ik dan mee aan de gang. En toen ging ik dus een tweede album maken. En ondanks dat ik dus op dat moment nog steeds wel geloofde dat ik heel goed was. En ook dat ik nu terugkijkend nog steeds geloof dat dat een heel goed album is geweest. Begon ik daar al aan te veel knoppen te draaien. En let op, dit is geen betoog. Dat gaat over het niet serieus nemen van andermans mening. Want ik zou zeggen dat het heel serieus is, of heel belangrijk is om andermans mening serieus te nemen. Alleen moet je goed voor jezelf nagaan wat andermans mening serieus nemen betekent. En dat kan ik eigenlijk ook zelf best moeilijk uitleggen. Maar om ook maar weer even nog een zijstraatje te nemen. Ik ben er nog steeds. Ik weet waar we zijn. In dit doolhof. Maar om nog maar even een zijstraatje te nemen. Ik sprak vandaag of gisteren iemand. En die was zelf. Merkte zelf. Dat hij was meegesleurd. In een externe energie. En dat terwijl ik hem had gewaarschuwd, herhaaldelijk. Jij bent de poortwachter van jouw eigen plannen. Jouw eigen plannen. Ja, je bent de poortwachter van je eigen plannen. Ja, raak, heb ik in één keer goed gezegd. Dat is precies wat het is. Dat betekent niet dat je niet andermans plannen kunt aanhoren. Die kun je prima aanhoren. Maar voordat die plannen deel worden van jouw plannen, moeten ze eerst langs jou. En soms is het zo, en dat is bij mij ook gebeurd, en dat gebeurt bij heel veel mensen, dat mensen hun plannen laten maken door andere mensen. Dat is niet de bedoeling. Andere mensen, en dit is ook waarom ik nu bijvoorbeeld al rustig, zolang als dat ik nu aan het praten ben, kan praten. En waarom ik het altijd heel leuk vind om interviews te doen. Wat sommige mensen uitleggen als hij hoort zijn eigen stem graag. Wat niet waar is, want ik hoor mijn eigen stem helemaal niet graag. Ik vind het heel vervelend altijd om mijn eigen stem te horen. Oké, dat is overdreven. Maar soms vind ik het vervelend om mijn eigen stem te horen. Waarschijnlijk kan ik dit bijvoorbeeld niet terugluisteren. Omdat ik dan denk bij mezelf, wat een fool. Gaat hij gewoon in zijn eentje zitten praten. Wat ik fijn vind, is om mijn gedachten en mijn ideeën en dat wat ik denk in verschillende ruimtes te horen resoneren. En dit kun je letterlijk nemen of je kunt het figuurlijk nemen. En wat ik bedoel met figuurlijk is, iemand kan mij een vraag stellen als ik ben in Groningen in een backstage en ik heb alleen maar cola gedronken. En iemand kan mij een vraag stellen als ik ben in een studio in Amsterdam en ik heb 2 glazen champagne op. En dat kan 2 keer dezelfde vraag zijn in zelfs een hele korte periode van tijd. En toch geef ik 2 andere antwoorden. Niet omdat ik lieg, maar omdat het moment me ertoe brengt, of mij brengt tot andere inzichten en andere ideeën. Of ik heb gewoon een ander gevoel die dag. En wat er lauw aan is, vind ik, aan dat doen op die manier, is dat je dus ontwikkelt. Je geeft nieuwe smaak aan je plannen, of nieuwe smaak aan je ontwikkeling, of aan wie je bent. En dan kan je later besluiten, dus dat hoeft niet daar te plekken, om dat deel te maken van je plan. Of deel te maken van jezelf, deel te maken van wat het is dat je wil doen. Met iets heel specifieks, zoals muziek maken. Of met je bedrijf, of met je carrière, of met je positie binnen een bedrijf, of met jezelf als mens in het algemeen, misschien in je relatie, noem het allemaal maar op. Dat kan je kiezen. Maar ik nam op dat moment, toen ik muziek aan het maken was, liet ik andere mensen mijn plannen schrijven op een gegeven moment. En dat leidde ertoe dat ik een beetje, zoals in het Engels zou kunnen zeggen, en daar heb ik al heel vaak kritiek op gehad, op in het Engels praten, maar ik heb gekozen dat dit deel blijft van mijn plan. Dan val je out of love met wat je aan het doen bent. En dat is gewoon heel pijnlijk. Dat is alsof je een relatie breekt. Als je ineens niet meer voelt wat je voelde voor iets wat je aan het doen bent. ik denk dat iedereen die dat heeft meegemaakt in een relatie, maar ook iedereen die dat heeft meegemaakt met iets waar zij of hij heel gepassioneerd over is, die kan dat beamen. Het voelt gewoon alsof je een dierbare verloren bent als je iets wat je zo lang leuk hebt gevonden ineens niet meer leuk vindt. En je gaat dus vervolgens eigenlijk op een hele lange zoektocht naar wat is het dat mij dan out of love heeft laten vallen met dat wat ik het allerlauwst vond om te doen. En daar was ik in Barcelona in een existentiële crisis. Wel fit. En het was lekker weer. En ik was daar gewoon een beetje aan het slenteren over straat. En aan het hopen dat ik op any moment ineens inspiratie zou hebben om iets te schrijven of iets dergelijks. Maar dat gebeurde allemaal niet, want ik was heel erg veel aan het nadenken en ik was boeken aan het lezen. En toen kwam ik er dus op van, oké, dat is wilde haren. Ik heb... de risico's, ik durf de risico's niet meer te nemen. En ik ben me te veel aan het laten sturen door zekerheid. Namelijk aan het inventariseren wat andere mensen zeggen dat werkt voor me. Dat ben ik aan het meenemen en dat ben ik aan het doen. Terwijl dat wat mij bracht tot het punt waarop andere mensen een fok gaven over wat het was wat ik aan het doen was, dat had ik losgelaten. Of in ieder geval meer losgelaten dan daarvoor. En toen dacht ik daar, oké, dan moet ik gewoon even ophouden met alles wat ik aan het doen ben. En toen had ik ook besloten, ik moet gewoon gaan praten met mensen die energie hebben. Dus die mensen die dingen doen om duidelijk geen enkele reden die een commenter in een krant zou zeggen dat een goede reden is. Ik weet niet of deze zin nu klopt, maar wat ik bedoel is, mensen die gepassioneerd zijn over iets waar ze geen geld aan verdienen, waar ze geen respect op grote schaal voor krijgen, geen waardering op grote schaal voor krijgen, geen likes, geen followers, geen subs, geen geld. Die mensen wil ik spreken. Dus mensen die mij kunnen vertellen dat ze iets doen met een glinstering in hun ogen, waarvan ik weet dat heel weinig mensen dat meekrijgen, dat deze mensen bestaan en dat zij aan het doen zijn wat ze aan het doen zijn. Nou, toen dacht ik, ik ga een camera kopen en dan ga ik gewoon naar die mensen toe en dan ga ik met mezelf beloven dat ik een YouTube-account begin waar ik gewoon gesprekken op ga zetten met random mensen die, waarvan ik denk dat zij dat soort mensen zijn die een bepaalde mate van enthousiasme en nieuwsgierigheid en leergierigheid en ontwikkelingsdrift hebben zonder de ambitie om daar per se rijker van te worden. En dat is eigenlijk wilde haren een podcast. En ik zou willen zeggen ook dat bijvoorbeeld Space Case. En ik hoop dat een paar mensen nu thuis aan het juichen zijn dat ik zijn naam nu noem. Want ik zou zeggen dat we met z'n allen voor altijd, en dit meen ik uit de grond van mijn hart, ook al gaat het wellicht humoristisch klinken, dankbaar moeten zijn voor de aanwezigheid en dus de mere existence van Space Case. Omdat, ja, ik ken hem natuurlijk, maar sommigen van jullie kennen hem ook. Sommigen beter en sommigen minder goed. Maar Space Case is iemand waarvan je van alles kunt zeggen over wat hij doet of wat hem bezighoudt of wat hij, whatever. Je kunt van alles zeggen, zoals je dat kunt zeggen over iedereen. Maar hij is een ware avonturier. En een echte lever. Niet het orgaan, bedoel ik. Ik bedoel gewoon iemand die leeft. Ik weet niet of dit een woord is, maar anders I just introduced it to the world. En tot de dag van vandaag, en zo, ik omschrijf het altijd dat als je met Kees een dagje bent of een half dagje, dat moment of dat half een dagje of dat dagje, dat voelt als een vakantie. En dat is meteen een tip voor iedereen. Als je iemand in je buurt hebt waarbij het instantly voelt alsof je op vakantie bent als je met die persoon bent, dat is een persoon die je dichtbij moet houden. Want ik ken niemand zoals hij. Eigenlijk, ik denk niemand. En sorry als je een goede vriend van mij bent of familie. Of zo iemand. Ik ken niemand zoals hij. En dus de reden waarom Space Case eigenlijk voor het langste deel hier aan tafel zat bij Wilde Haren. En waarom hij er nu niet meer zit, daar kunnen we het ook nog een keertje over hebben. Maar dat gaan we nu niet doen. Ik wil het gewoon graag laten bij dat hij bijvoorbeeld zo'n persoon is. Toen kwam op een gegeven moment Great Minds. Dat, wellicht denk je dat wel. Voor iedereen die dat niet weet wat dat is. Great Minds was een groep, is een groep die opgezet is door Dr. Moon. De oprichter van de hiphopopleiding, een danceopleiding bij de Herman Brood Academie, die Styx, Winne en mijzelf aannam als docenten op die opleiding met het voorbedachte plan om ons een rapgroep te maken. En dat lukte hem ook. En dat gebeurde dus ergens in 2012, rond die tijd, denk ik. In hindsight misschien 2 jaar te laat. Maar dat is dan wel weer de ondernemer in mij die dat zegt. Dus het was wat het was. Maar ik zou misschien zeggen dat het sicker was geweest als we nog iets eerder waren. Maar anyway, het gebeurde toen. En toen ontdekte ik, tijdens Great Minds, want eigenlijk zat ik toen best wel in zak en as. Dat ging in die tijd een beetje op en neer. Dan was ik weer wat meer oké. En dan was ik weer wat minder oké. De eerste keer dat we met Grey Minds weggingen, gingen we naar de Ardennen. Dat hoor je op dat album ook nog terug. Dat wordt volgens mij een paar keer gezegd. Wij kwamen daar aan. Dr. Moon was er en Rico was er. En wat ik mij kan heugen is dat zowel Moon als Rico, maar in ieder geval Rico, was niet, ook niet in beste staat. Ik was ook niet in beste staat. En we gingen naar de Ardennen. Ik weet niet wie er wel eens in de Ardennen is geweest, maar als je naar de Ardennen gaat en je gaat in het laagseizoen, dan is dat echt een prima plek om zelfmoord te plegen. Als je toch ergens heen moet, dan is dat gewoon een topplek. En het is mooi en rustig en bosrijk en idyllisch en romantisch. Maar ook heel confronterend, stil en guur als je daar bent, als het niet zo warm is. En in mijn herinnering waren we daar toen het niet zo warm was. Maar dat kan ook meer mijn state of mind zijn geweest. Maar ik was daar in ieder geval. En toen ik aankwam, de avond dat we aankwamen was, had Dr. Moon al een beat gemaakt waar Rico een verse op had gezet. En die shit was kapot depressief. Die pokkel was een van de meer heftige, soort zwaarmoedige tracks die ik ooit gehoord heb. En het, nogmaals, dit was ook het moment. Het resoneerde op die manier, op dat moment op die manier. En eigenlijk dacht ik bij mezelf, oh man, echt heftig dat ik hier ben. Dat wordt er ook niet beter op waarschijnlijk. Maar ja, ik was er wel. En gek genoeg, toen ik daar een tijdje was, toen merkte ik ineens dat we gingen schrijven. En iets wat mij jarenlang niet echt lukte, lukte ineens weer. En als ik nu denk waarom, dan, en nu komt mijn volgende shout-out, is dat Styx geweest, uiteindelijk. Shout-out naar Winne, shout-out naar Moon. Maar over mijn schrijven was dat Styx. En waarom? Is eigenlijk om dezelfde reden, maar aan de andere kant ook de tegenovergestelde reden van de eerdere reden die ik gaf waarom het eerder niet lukte. Namelijk, Styx schreef ook een klein beetje mijn plan op dat moment. Maar dan op de goede manier. Hij vertelde me namelijk, we gaan nu schrijven. We gaan nu lol hebben. We gaan nu gewoon beats aanzetten. En dan gaan we, net als dat we altijd doen, gaan we opschrijven wat we denken. En dat gaan we laten rijmen en dan heb je een rap. En dat is heel simpel en dat heb je zo gedaan. Want dat doe je al kapot lang. Dus het is helemaal geen uitdaging voor je, want dat gaat gewoon. En zo gingen we het doen. Hij schreef wat en dan hoorde ik dat. En hij was ook, hij is dan iemand die zonder terughoudendheid dat doet. Ook laat horen wat hij schrijft. Dat deed ik sowieso al nooit, maar in die fase van mijn leven al helemaal niet. En daardoor raakte ik ineens weer helemaal comfortabel. En dacht ik bij mezelf, ja inderdaad, het maakt inderdaad echt helemaal geen zak uit. Ik kan dit gewoon doen. Toen gingen we dat doen. Toen hebben we daarna heel veel opgetreden en een album uitgebracht. En eigenlijk, hoe verder we afraakten van het proces van het maken van dat album, hoe meer ik weer terugging naar de persoon die ik was voordat we dat album begonnen te maken. Ironisch genoeg. Maar Great Minds kind of really lived up to his name voor mij op dat moment. Omdat inderdaad de thinking alike maakt voor een greater mind. En dat wil niet zeggen dat elke persoon die hetzelfde denkt als de andere persoon per se een grote denker is. Hence de achterban van PVV. Maar ik geloof wel dat als je met z'n allen kunt komen tot een sluitende theorie of filosofie, dat je dan iets sterkers bedenkt dan in je eentje. Ik weet niet eens of dat is wat het spreekwoord zegt of de uitdrukking zegt, maar dat is in ieder geval hoe ik hem interpreteer. Nou. En dan komen we dus bij Tuzani. Die mij dus zegt, hoe zorgen we er nou voor dat jouw podcast net zoveel views krijgt als die van Lange Frans? Dan moeten we dus eerst bedenken, wat doet Lange Frans? En op geen enkele manier ga ik hier nu Lange Frans afvallen. Dat hoeft ook helemaal niet. Als in, dat is iets wat ik niet doe. En al heel lang niet doe, eigenlijk. Publiekelijk mensen afvallen. Als ik het wel doe, is het op mijn zwakste momenten. Ik geloof daar ook niet in. Ik mag graag onderling een grapje maken. Weet je, als ik gare dingen zeg, is het gewoon netjes achter iemands rug om. Grapje. Maar ik zal nooit iemand te kakken zetten om wat zij of hij denkt. Omdat ik vind dat iedereen in haar of zijn eigen recht mag denken wat zij of hij wil. En ik geloof daar werkelijk in. Met heel mijn hart. En ik vind ook echt dat daar eigenlijk geen, daar hoeft geen grens op te zitten. Niet in het denken en ook niet in het zeggen wat je denkt. En ik geloof dus ook niet dat er, ik geloof in eigen fatsoen, obviously. Alleen ik geloof niet dat daar een, er kan niet een commissie zijn die bepaalt wat fatsoen is. Want zo werkt het niet in de wereld. Dat geloof ik gewoon niet. Oké, that being said. Lange Frans heeft dus, doet conspiracy theories bijvoorbeeld. Of tenminste, zo, ik weet niet of hij het zelf zo uitlegde, maar hij deed een podcast waarin hij samensweringstheorieën uiteenzette. Of in ieder geval mensen uitnodigde die er hun theorieën over op nahouden over het establishment of over de politiek of over mainstream media, et cetera, et cetera, et cetera. En die daar dan theorieën over hebben die draagvlak hebben bij een bepaalde groep mensen die daar dus in geloven. Of die in ieder geval zeggen, ik wil dat graag aannemen. Want ik kan me niet voorstellen dat het gaat zoals het gaat. Oké, fijn. Dat is niet heel anders dan wat ik in principe aan het doen ben. Behalve dat ik zou zeggen, de mensen die ik uitnodig om hier aan tafel te gaan zitten, niet die overeenkomstigheid hebben. zoals jullie weten als je deze podcast vaker checkt, is ja, in principe zitten er allerlei soorten mensen hier aan tafel. Dus ik denk al dat dat is probleem nummer 1. Dus ik denk dat Frans heeft een heel duidelijk profiel, namelijk die mensen met die theorieën. En dan krijg je dus ook een heel duidelijke doelgroep, namelijk mensen die die theorieën graag willen horen. En die mensen gaan commenten en die mensen gaan de podcast delen met andere mensen die geloven in die theorieën. En in Facebook groepen en in WhatsApp groepen en waarschijnlijk in Telegram groepen of andere app groepen waarvan ze het gevoel hebben dat ze veiliger zijn dan WhatsApp. Dat soort dingen. En dat werkt. Weet je, dat werkt. En ik denk dat we nu vast kunnen stellen dat het niet supergoed heeft gewerkt, uiteindelijk niet. Maar het werkt in ieder geval terwijl het aan de gang was. Want volgens mij heeft hij geen user account meer, dus dat heeft niet zo heel goed gewerkt. Maar het werkte terwijl het aan de gang was. En Lange Frans maakte, zoals je in het Engels zou zeggen, waves. Hij maakte nieuws. Hij was de talk of the day. Je sprak over hem bij het koffiezetapparaat. Oeh, speaking of which. Dat verwoordt hem niet, hè? Dat is niemand hier. Nee, laat maar. Mensen bespraken wat hij te vertellen had bij het koffiezetapparaat. En natuurlijk, en wat werkt daaraan, is je hebt de groep die hem aanhangt. Ik denk 3 groepen. Broad strokes. Je hebt de groep die hem aanhangt, die de theorieën onderschrijft, die hij uit de doeken doet, of die zijn gasten uit de doeken doet. Je hebt de groep die dat helemaal niet vindt, maar het dus alsnog bespreekt, omdat ze zeggen, heb je deze mafkoekels horen praten? Ha, ha, ha. Kijk deze YouTube-aflevering. Ik hoef jullie niet uit te leggen hoe het internet werkt, maar soms heb ik het gevoel dat ik jullie wel moet uitleggen hoe het internet werkt. Als fucking Logan Paul wil boksen met Conor McGregor. En nu ben ik er dus nu fucking zelf ook schuldig aan. Maar dat is jullie schuld, omdat ik moet uitleggen hoe het werkt. En dit is precies hoe het internet werkt. We gaan elkaar uitleggen hoe het werkt en daarmee maken we die shit fucking trending. Motherfuckers. Dat is wat er dus gebeurt. Zie je nou wat je doet? Ben ik aan het uitleggen over Lange Frans. En dan begin ik over fucking Logan Paul. Die wil vechten met Conor McGregor. En wat gebeurt er? Er zijn mensen die dit willen zien. Fucking. Dus die roepen dat ze het graag willen zien. Dit zijn... Niemand voelt zich natuurlijk aangesproken, maar I'm looking at all y'all die bij influencers boxing of boxing influencers waren. Snap je? Ik ben ook uitgenodigd daarvoor. Daar ga je niet heen. In your right mind ga je daar niet heen. Als je het hebt georganiseerd, don't. Anyway. Die mensen, die willen het zien. Oké, cool. Die houden misschien van dat soort circusattracties. Dan is er een groep MMA-liefhebbers of misschien bokspuristen of MMA-puristen. En die gaan de hele fucking dag praten over dat ze het niet willen zien. En die gaan op elk topic wat erover aangemaakt wordt, op Para-TV of op Rapnieuws TV of op Complex of op any andere plek waar het niet thuis hoort, maar waar ze alleen maar spreken over de excessen binnen een sport, MMA. Maar nooit over MMA, maar alleen maar over de rare shit die er gebeurt in MMA. Much like hip-hop. En dan heb je de puristen, die gaan dus in die commentsecties of op hun eigen platform zeggen, hier moeten jullie het niet over hebben, hier moeten jullie het niet over hebben. All the while het algoritme in de hand werkend en het hele onderwerp populairder makend. En nu hebben we het fucking over Logan Paul die wil boksen met Conor McGregor. En misschien is het niet Logan Paul, maar die andere Paul. Dat kan me niet schelen. Misschien is het wel Kwebbelkop die een Lamborghini heeft gekocht. Ja, dat is denk ik wat Soufiane Touzani mij wilde zeggen. Koop een Lamborghini. Eigenlijk denk ik dat. Dat denk ik. En ik kan jullie vertellen, Dat is niet helemaal wat hij wilde dat ik ging doen natuurlijk. Maar hij zou waarschijnlijk wel met mij discussiëren over de gasten, over de aankondiging, over de shorts die we maken, over de promo's die we maken, over welke quotes beter zouden werken dan andere quotes die wij kiezen. En zo geldt het voor alle shit. Voor alles. Ook voor de business die we doen, waar ik in zit. De hip-hop industrie. Werkt het ook zo. Weet je? Maar. En trust me when I say this. Er is iemand in deze wereld. Who likes to keep it fucking real. And that's your boy. Jiggy J. ik wil het niet. En het is grappig, want ik weet dus even niet meer of Tuzani het dus zei in mijn podcast of erbuiten. Maar ik heb in ieder geval geen antwoord daarop gegeven, omdat het ook niet echt een vraag was. Ja, het was wel een vraag, maar misschien meer een retorische vraag. Hoe gaan we dit doen? Weet je, nogmaals, waarschijnlijk heel goed bedoeld. Maar ik dacht bij mezelf, whatever het is dat jij gaat verzinnen, I'm not interested gewoon. Ik wil dat helemaal niet. Want, ik zal je nog sterker vertellen. Ik wist, vanaf het moment dat we deze podcast gingen doen. Vanaf het moment dat ik deze podcast ging doen, aanvankelijk, Twan en ik. Vanaf het moment dat Twan en ik deze podcast gingen doen. Ja, we waren vanaf het begin, toch? 98 aflevering. Vanaf het moment dat we dit begonnen te doen, wist ik dat, als het een beetje tegen zat, we weggezet gingen worden als een hiphop podcast. Niet dat ik moeite heb met het zijn van een hiphop podcast, tenzij ik geen hiphop podcast aan het maken ben. Weet je, dan moet je ook niet zeggen dat het een hiphop podcast is. En het is een paar keer geprobeerd. Maar ik heb dus heel erg stinkend mijn best gedaan om te zorgen dat het niet was. En dan zal je misschien denken bij jezelf, hoezo niet, wat maakt het uit? Is het niet erg dat je een hiphop podcast maakt? Nee, het is ook niet erg dat ik een hiphop podcast maak. Als ik een hiphop podcast zou maken, maar dat heb ik niet gemaakt. Wat ik graag wilde doen is, en zo leest ook de omschrijving van Wilde Haren podcast, voor zover ik weet, is een podcast maken die gaat over jeugdig enthousiasme in een wereld die vraagt om organisatie en structuur. Dat is wat de hele propositie is van Wilde Haren podcast. Het gaat over hoe loop je over dat evenwichtskoord dat het leven is, met in je ene hand alle vereisten om in leven te blijven. De primaire levensbehoeften, eten, kleding en een dak boven je hoofd. En in je andere hand alles dat jou intrinsiek motiveert. Of interesseert. Hoe wandel je daar over dat koord? En dat wilde ik bespreken met, als ik daar zin in had, Seven Alias en Hef en Willem en Space Case en Ali B. Maar ook met Richard Delet, Tim Hofman, Arie Boomsma, Naomi Pieters. Noem iedereen maar op die hier geweest is. Sorry, ik kan even niemand meer bedenken. Jezus, echt veel mensen hier geweest. Maar dat kan ik met iedereen bespreken. Want ik krijg namelijk ook wel eens van mensen dat ze zeggen, hey, waarom vraag je alleen bekende Nederlanders? En dan zeg ik, heb je de aflevering met Norman Kapoyos gecheckt? Dan zeggen ze, nee, die heb ik niet gecheckt. Dan zeg ik, ja, luister, ik kan natuurlijk niet dit voor je doen als jij alleen maar kijkt naar de afleveringen waar je niet naar wil kijken, maar niet kijkt naar de afleveringen waar je wel naar wil kijken. Want dat is voor mij natuurlijk heel ingewikkeld om te realiseren. Dus alles wat ik kan doen is lay it out for y'all to play it out. En dus, dit is mijn brief aan Soufiane Touzani. Soufiane, luister eens, dit is jouw vriend Vincent Patty. Als jij denkt Nee, het klonk veel dreigender dan ik het bedoelde. Luister even naar wat ik je net allemaal gezegd heb. Want ik denk dat... Ik denk dat het niet nodig is dat ik... Dat er meer mensen luisteren naar en kijken naar deze podcast. Ik denk dat het nodig is dat de mensen die luisteren en kijken naar deze podcast weten waarom ze dat doen. En als dat er in de loop van de tijd minder worden, dan gaat het nog steeds goed. Want dat zou dan nog steeds een gevolg zijn van mijn plan. En dat plan is gewoon intact. En dat is waarom ik blij ben dat Kim Holland heeft afgezegd. En dan gaan we nu beginnen met Wilmaren, de podcast aflevering. Nee. Oké. En dan 2020. Poe. Jeetje. Wat een jaar, hè, jongens. Nou, hebben we het toch maar even meegemaakt met z'n allen. Oké, hier is er eentje voor jullie om over na te denken. En dat zul je vast wel doen. Maar ik probeer het ook te doen. Het is geen retorische vraag. Wat was er echt heel heftig voor jou dit jaar? Laten we daar eens beginnen. Weet je, wat was er echt heel heftig? Wat in jouw leven, als gevolg van de grootste gebeurtenis van dit jaar, en daarbij opgeteld wellicht het overlijden van Kobe Bryant, de Amerikaanse presidentsverkiezingen, Black Lives Matter, en alle andere grote dingen die dit jaar gebeurd zijn. Wat van die dingen had een aanwijsbaar, aantoonbaar negatieve invloed op jouw leven? Weet je, aantoonbaar negatief. En dan moet je dus eerst misschien bij jezelf afvragen, wat is aantoonbaar negatief? Dat zeg ik, en daarom is het ook geen retorische vraag, met heel veel respect, omdat ik weet dat er een paar mensen, ik ken mensen, die aantoonbaar negatieve gevolgen hebben ondervonden van wat er dit jaar gebeurd is. Uiteraard in alles wat er op het gebied van Black Lives is gebeurd, de hele reden dat het er moest zijn dit jaar, zou je kunnen zeggen, is een aantoonbaar negatieve, is een aantoonbaar negatief gevolg geweest voor heel veel mensen. Throughout history. Maar ik bedoel, het fenomeen zelf, het feit dat het op de been is gekomen dit jaar, of dat het zo groot uitgemeten vleugels kreeg dit jaar. Ik persoonlijk schrijf dat bij als een positieve ontwikkeling in dit jaar. En nogmaals, het feit dat het moet gebeuren is nagenoeg uitsluitend negatief. Maar het feit dat het gebeurde, dat dit jaar op gang kwam zoals het op gang kwam, is positief. Laat ik zo zeggen. In ieder geval overwegend positief. Maar ik heb het eigenlijk dus voornamelijk over de crisis. De situatie zoals ik het graag noem. Omdat ik het niet wil laten trenden. Omdat ik het algoritme niet wil voeden. Zelfs het algoritme in mijn eigen hoofd wil ik het niet voeden. Want in je eigen hoofd is ook een algoritme. Als je maar genoeg een woord heel vaak herhaalt, dan gaat dat woord nestelen. Dus ik gebruik dat woord niet. Het is mijn Voldemort. Voldemort woord. Oké, dus welk aantoonbaar negatief gevolg heeft het gehad voor jouw leven? Ik kan uiteraard het beste spreken over mijn eigen leven. Zoals jullie weten, als je regelmatig luistert naar deze podcast, ben ik dit jaar vader geworden. En had de situatie, zoals hij zich voordeed, voor mij ten gevolge dat ik heel veel thuis was. Net als de meeste van jullie. Uniek als je vader wordt, is dat je thuis bent de hele tijd. Voor jouw voor jouw pasgeboren kind. Omdat het pas heel recent, afgelopen jaar, dit jaar, in juli, is het verlof voor mannen is langer geworden. Ik geloof 6 weken uit mijn hoofd. Daarvoor was het altijd heel kort. En nog heel recent was het volgens mij 2 dagen. En ik weet niet of het nu echt van 2 dagen naar 6 weken is gegaan. Maar het was in ieder geval heel kort. En nu is het 6 weken. Wat al top is. Maar nu, ik ben er de hele tijd. Ik ben heel veel thuis. Wat super top is. Ik zou willen zeggen dat ik mijn ouders dit jaar meer heb gezien dan ik ze ooit heb gezien. Wel natuurlijk met een bepaalde soort voorzichtigheid. En wordt niet zo intiem geknuffeld als dat het vroeger gebeurde. En dat soort dingen. Maar qua interactie, qua praten met elkaar, is het meer geweest dan ooit. Mijn vader was zelfs in deze podcast. En ik zou willen zeggen dat dat een gevolg is geweest van de geboorte van mijn zoon. Maar ook als gevolg van een nog hechter geworden band dit jaar. Omdat ik denk dat een situatie als deze, en het wordt wel eens vergeleken met oorlog of met dat soort dingen, en zover zou ik het zeker niet willen trekken, omdat dat is gewoon vind ik een trippie vergelijking. Maar in ieder geval een situatie zoals je die nog niet eerder in je leven hebt meegemaakt, laat je even opnieuw nadenken over wat het allerbelangrijkste is. En dit is een beetje een cliché dat volgens mij heel regelmatig voorbij komt tegen slecht vormgegeven achtergrondjes op Instagram. Maar het is wel de waarheid. Het laat je weer eventjes stilstaan en nadenken over van wat doet dit toe voor mij. En voor mij doen mijn ouders er bijvoorbeeld veel toe. En ik heb gemerkt dat ik door deze situatie nog iets vaker een berichtje naar ze stuurde. Of even belde. Of FaceTimede of iets in die geest. Of gewoon vroeg of ze langs wilde komen of dat ik langs ging bij hen. Dus dat is eigenlijk ook alleen maar positief. En verder heeft het me, en dat heeft het denk ik voor de rest ook, weer laten kennismaken met een leven zoals ik dat of was vergeten dat het zo kon, of überhaupt nog nooit had meegemaakt, maar een leven waarin je waarin je opties beperkt voelen, laat ik het zo zeggen. Niet eens beperkt zijn, maar gewoon aanvankelijk voelt het zo. Je kunt niet uit eten, je kunt niet naar een uitgaansgelegenheid, je kunt niet naar een festival, je kunt nu niet naar een winkel, je kunt niet echt, je kunt niet heel makkelijk met 20 of 30 mensen op één plek zijn enzovoort enzovoort. En ondanks dat ik hier niet wil gaan zitten zeggen dat ik dat een goed idee vind voor de rest of time. Maar het liet mij wel nadenken over hoe lang geleden was het eigenlijk dat we besloten dat dat allemaal wel een goed idee was. Want we praten daar wel op die manier over, alsof iets van ons afgenomen is. Maar we kunnen ook denken, dat is misschien ook wel zo. Maar hoe lang geleden was het dat die situatie sowieso zo was? Wanneer begonnen we voor het eerst op zo'n schaal festivals te doen, uit te gaan, uit eten te gaan, al die dingen. En als je vindt wat ik vind over de wereld, en ik weet in ieder geval van, laat ik zeggen, de mensen die ik ken die luisteren naar dit gauwhoer, dat die veel al denken zoals ik denk, namelijk de wereld verdient beter dan hoe wij de wereld nu behandelen. Weet je, we moeten nadenken over de manier waarop we consumeren, we moeten nadenken wanneer we de manier waarop we omgaan met het klimaat en met de natuur en met elkaar. Misschien zien we elkaar wel te veel, weet je. Maar bijvoorbeeld, ik ging nadenken over Lowlands, zeg maar. Een festival waar ik al kom sinds, ik speelde daar voor het eerst in 2003. Dus dat is 17 jaar geleden. En daar ging ik over nadenken. Toen dacht ik van, met hoeveel mensen staan we daar eigenlijk die vinden dat de wereld beter verdient dan wat wij haar nu geven? Weet je, dat de wereld meer zorg verdient en dat de wereld meer aandacht verdient. En dat we bewuster zouden om moeten springen met dat wat ons gegeven is. Maar dan staan we ondertussen dus wel met, in een weekend volgens mij, meer dan 100.000 mensen passeren daar de revue. Staan we te stampen op wat anderzijds een rustig gebied zou zijn. En staan we daar heel groot te consumeren. Heel veel troep te maken. Heel veel herrie te maken. Heel veel natuur te verontrusten. Onszelf niet per se gezonder te maken van alcohol en synthetische drugs. Maar we vinden wel met z'n allen, als we daar zijn, dat we beter zouden om moeten springen met de wereld en onszelf. Maar we staan daar echt het complete tegenovergestelde te doen. En nogmaals, voordat ik hoor jullie al langzaam met een pennetje richting mijn plannen lopen om die te herschrijven. Maar ik zeg niet dat we dat niet meer moeten doen. Ik zeg alleen, ik ben in ieder geval gaan nadenken doordat ik er dit jaar niet heen ging. Van wat doen we daar eigenlijk? En wat doe ik eigenlijk in een kroeg? En waarom ben ik in een restaurant? Waarom zit ik te eten op een plek waar andere mensen ook zitten te eten? Voor meer geld dan ik ervoor hoef te betalen. Voor mij om gewoon te voorzien in mijn primaire levensbehoeften. En dan komen we dus met dingen als gezelligheid en saamhorigheid. En dat soort dingen. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ervaar een gesprek met een vriend deze tijden, nu, veel intensiever dan ik dat deed vorig jaar. En zoals jullie weten, ik heb inmiddels 97 maal 2,5, 3 uur 1 op 1 gesprekstijd erop zitten. In ieder geval, en dat is voor de camera. Maar dat is dus wel bijna 300 uur praattijd 1 op 1. En soms waren er 2 mensen. Maar jullie kunnen je voorstellen dat als ik dit doe hier, en dat doe ik ook thuis. Dat is gewoon een van mijn favoriete dingen om te doen. En ik merk gewoon dat nu dat er dingen van me zijn afgenomen. Dingen die ik graag deed, zoals naar een restaurant gaan. En misschien wel naar een, weet ik veel. Ja, ik wilde bijna gaan zeggen, en misschien wel naar een concert. Maar dat is helemaal niet zo. Ik haat concerten. Ook niks ten nadele van concerten. That's just me. Ik ben gewoon een aparte kill. En ik ben ook snel overprikkeld. En I don't like it. Is te veel herrie. Oké, laat me even gewoon leven en een beetje ademen. Ik vind het gewoon te veel. Is te veel herrie. Ik weet niet precies. Ik weet niet hoe ik het. Ik weet ook niet hoe ik live muziek zou moeten ervaren, maar I can't. Shout out naar iedereen die het leuk vindt, though. En iedereen die live muziek maakt, zoals ik ook deed een lange tijd. En vooral alle heel veel mensen waar ik voor werk. Shout out naar jullie. Ja, dat is waar ik ben. Ik heb het gevoel dat we een beetje de goede kant op gaan. Eigenlijk. En in ieder geval dat we een kant op gaan die ons niet zou moeten laten klagen, maar die ons zou moeten laten zeggen, hey, goh, wat fijn eigenlijk dat we even met onze neus op de feiten worden gedrukt. En dat we nu even niet naar een yoga retreat hoeven om ons te voelen zoals we ons nu voelen. Of dat we niet naar een therapeut hoeven om ons te voelen zoals we ons nu voelen. Maar dat we nu eventjes gewoon onszelf moeten horen denken. En dat we nu even in gesprek kunnen met onszelf. En kunnen nadenken over wat het eigenlijk is. Wat is ons plan eigenlijk? Wat is mijn plan? Op welke route lig ik eigenlijk? Welke koers zat ik precies? En ik denk dat het ons ook dichter brengt bij de vraag of wij onszelf wel vertrouwen. En met onszelf bedoel ik ons individu, maar ook onszelf als met z'n allen. Weet je, van hoeveel hoop hebben wij in elkaar? Om nog eens terug te grijpen naar Tuzani en de Lange Frans podcast. Het is heel populair om te wanhopen, denk ik. Ik denk dat het mega populair is om te wanhopen. Ik denk dat wanhoop op dit moment de populairste content is op het internet. Ik denk dat, ik zag zo'n Google chart toevallig gisteren of eergisteren. Iets wat ik zelf overigens echt de fok van weg zou blijven, zelfs van de chart. Maar toen zag ik de top 10 meest gegoogelde dingen van afgelopen jaar. En het waren dus, nou, ik heb net al een beetje genoemd, maar het was in ieder geval COVID-19, corona, vaccin, lockdown, re-lockdown, Amerikaanse presidentsverkiezingen. Nou, en zo, zeg maar, meer termen waarvan ik denk dat het allemaal best wel angst en wanhoop gedreven is. Zeg maar, dat veel van die zoektermen zijn angst en wanhoop gedreven. Onder het mom van we willen graag weten wat er aan de hand is. Maar je hoeft helemaal niet te weten wat er aan de hand is. Eigenlijk, toch? Ik weet niet echt wat er aan de hand is, als ik heel eerlijk ben. Ik heb het nooit echt gecheckt. En ik lees het niet. En ik respecteer het gewoon. Van oké, whatever voor regel er is. Laat me maar weten. En ik I act accordingly. En als iemand mij één keer gewoon vertelt van hey, er is een virus. En het is besmettelijk. En je kan er ziek van worden. Ja, dan hoef je me geen tweede keer te vertellen. Dat is cool, dat is all I need to know, snap je? Dan ga ik, net als dat ik overigens altijd een beetje doe, mijn handen wassen. En niet zomaar in iedereen zitten. Maar zoals ik jullie net al vertelde, ik ben sowieso liever niet op plekken waar iedereen zomaar aan elkaar zit. Dus highly unnatural wat mij betreft. En dus beter dat we weer eventjes opnieuw geconfronteerd worden met het feit dat we niet zomaar aan elkaar zouden moeten zitten de hele godganse dag. En dat we ook niet per se in ruimte zouden moeten zijn waar we met z'n allen opgekropt zitten en in elkaars nek aan het ademen zijn. Dat is hoe ik me erover voel. En vertrouwen in onszelf en een berusten in ons lot. En zelfs als ik dat zeg, weet ik dat het klinkt alsof ik zeg, dan gaan we maar. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Ik bedoel gewoon te zeggen, is jouw plan zo enorm gewijzigd? Ik bedoel, sure, als jij een zelfstandig ondernemer bent, of jij werkt ergens waar je nu niet kunt werken, en met alle respect, als jij twee kinderen hebt of drie kinderen hebt en die kinderen moeten nu thuis zijn omdat ze niet naar school mogen en jij probeert te werken en je partner probeert te werken of dat dit is, ik snap, dat is ingewikkeld en dat levert stress op en het is geouwehoer en het is kut. Je moet wel ook denken, je hebt wel drie kinderen die de reden zijn van dit probleem. Bunny ears. Maar je hebt blijkbaar wel drie kinderen, weet je. Volgens mij is dat top dat je drie kinderen hebt. En ik kan me ook voorstellen dat je er een klein beetje nerveus van wordt en dat het spannend is. Maar ik denk dat je einde van de dag jezelf moet vertellen van ja, wel drie kinderen. Dat is wel super chill. Echt leuk. Niet iedereen heeft drie kinderen. Echt leuk. Ik ben gewoon thuis met mijn kinderen. En dat maakt me wel helemaal knettergek. Maar ja, wel vet. Hoe vaak ben je nou? Hoe vaak kun je zo veel thuis zijn met je kinderen? En waar ik dus een beetje naartoe wil, is naar geloof. En geloof heb ik het best wel vaak over gehad in de afgelopen 97 afleveringen van Wilde Haren, de podcast. En ik heb het gevoel dat ik het een paar keer geduid heb. Vooral als ik in gesprek was met mensen die pertinent zijn tegen religie. Maar daardoor voor mij ook altijd een beetje tegen geloof. En dat vind ik gewoon gevaarlijk. En niet gevaarlijk omdat, nogmaals, ik vind dat iedereen haar en zijn eigen gedachten mag en moet hebben en die ook mag en moet ventileren. Maar wat ik er gevaarlijk aan vind is dat we geloof in het algemeen overboord gooien. En dat we zeggen, geloof is onrealistisch. En geloof is voor gekkies. En geloof werkt niet in deze wereld. Want dat geloof ik niet. Ik denk dat als jij jezelf constant vragen stelt, eerlijke vragen stelt aan jezelf, het liefst hardop, zodat je niet afgeleid wordt door de stem die zegt dat je belasting nog moet betalen, en de stem die zegt dat je ergens op tijd moet zijn, en de stem die zegt wat nou als mijn kinderen straks thuis moeten zijn omdat ze niet meer in school mogen, en de stem die zegt hoe lang duurt het nog, en de stem die zegt is het vaccin wel oké, en de stem die zegt lalala. Nee, de stem die jou zelf vragen stelt als wat wil ik? Hoe wil ik in het leven staan? Hoe wil ik me voelen? Wat wil ik zijn voor de mensen om mij heen? Wat wil ik achterlaten in deze wereld als ik ga? En als je die vragen aan jezelf stelt, het liefst meerdere keren per dag, en het liefst in rust, en het liefst hardop. En die vragen stel je op verschillende plekken, zodat ze ook elke keer anders resoneren. En jij kunt in verschillende situaties en verschillende omstandigheden op een gegeven moment komen tot een consensus antwoord met jouzelf en alle versies van jouzelf. Dan ontwikkel je geloof. En dan ontwikkel je de mogelijkheid om te berusten in jouw lot. Whatever het lot jou brengt. En ik denk dat de mate van hoop en tevredenheid en geduld en geluk en eigenlijk liefde in het algemeen dan zo sterk wordt in jouzelf dat je automatisch gaat denken, dit moet er ook zijn voor anderen. Anderen verdienen dit ook. En dan ga je dus werken om anderen dat ook te geven. En om ze te vertellen dat het wel goed komt en niet alleen goed komt omdat het wel goed komt, maar omdat het jouw plan is dat het goed komt. Whatever er gebeurt. En dat je dus ongeacht de omstandigheden, ongeacht of wat we nu hebben meegemaakt in 2020, of we dat meenemen naar het volgende jaar. Want we zeggen natuurlijk wel eens van, oh, blij als 2020 voorbij is, of in ieder geval, ik zie het wel eens gezegd worden. En ik denk dat we daarmee bedoelen, ik ben blij als we dit hoofdstuk kunnen sluiten en het liefst een nieuw hoofdstuk kunnen openen. Ik denk dat niemand in de veronderstelling is dat in 2021 alles ineens stop is en dat de poolkappen ineens weer aanvriezen en dat de Amazone ineens in rap tempo een heleboel bomen erbij plant en dat alle virussen voor altijd de wereld uit zijn en dat we op de een of andere magische wijze ook nog de wereldbevolking in de tang kunnen houden op een supergezellige manier die niet neigt naar enge maatregelen zoals die ooit aangediend zijn in het verleden, maar dat alle grote wereldproblematiek uit de wereld is. Niemand is in die veronderstelling. En dus is dat scenario utopie. En ik denk dat naast onze politici en naast onze wetenschappers en naast onze docenten en politie en alle andere mensen die ervoor moeten zorgen dat we aan de kant van de pragmatiek en aan de kant van de rationaliteit, dat we naast wat al die mensen aan het doen zijn, zelf, individueel, maar dus ook collectief, moeten besluiten dat we het beter willen doen. En dat we meer willen halen uit het leven, dan we realistisch kunnen verwachten. En daarom zou ik er dus voor willen pleiten. Dat we allemaal, en daarmee bedoel ik in ieder geval iedereen die dit luistert of kijkt. In ieder geval luistert, want daar heb je wat meer aan. Dat ik geloof dat wij het eens zijn in zekere mate. Want anders was je hier niet nog steeds. Ik hoop dat als jij ooit bent begonnen met luisteren naar de shit. En aan het begin, ik heb echt zo'n outlandish shit gezegd. Dat weet ik vrij zeker. We hebben een paar keer gedronken en gerookt. En we hebben al gekke shit gedaan. En ik weet zeker dat ik domme dingen heb gezegd. 100%. Maar ik denk ook dat over de linie, mijn plan voor mijzelf was duidelijk met wat we gingen doen toen we begonnen aan Wilde Haren. En dat plan is nog steeds intact. Dus als jij ongeveer begon te luisteren bij aflevering 1, of misschien bij 10 of bij 20, en je bent er nog steeds, dan begrijpen wij elkaar. En jij bent hier namelijk niet voor samensweringstheorieën. Je bent hier niet voor sensatie. Je bent hier niet voor bekende Nederlanders. Je bent hier ook niet voor een relevante rapper. Je bent hier voor de dingen die we hier bespreken. Dus we begrijpen elkaar. Dat hoop ik. Dat denk ik. En dat weet ik ook, want ik krijg van veel van jullie reacties en berichten. En daarmee bedoel ik niet honderden per week, maar wel een zootje per week. En ik zie dat daar heel veel tussen zit van ik ben hierover nagedacht, ik ben daarover nagedacht. Of dat jullie zeggen, heb jij daar hier wel eens over nagedacht? Of heb jij hier wel eens over nagedacht? En het gaat veel al over de dingen waar ik het nu net allemaal over heb. Dus als wij het hier eens over kunnen zijn, wat ik net zeg, dat we zelf moeten geloven in beter en zelf moeten geloven in dat ons lot ons brengt tot waar we moeten zijn. En dat dus ook durven te praktiseren door bijvoorbeeld iets te maken als dit. En dit is niet heilig, maar ik bedoel gewoon iets waarvan je gelooft dat het belangrijk is dat je het maakt. Weet je, en die mensen die spreek ik ook. Die mensen checken mij ook. Van ik ben dit begonnen of ik ben dat begonnen. Om een verandering teweeg te brengen in de wereld. En dat kan gewoon in je straat zijn. Dat kan in je huishouden zijn. Dat kan in je vriendengroep zijn. Ik denk dat als we dat doen, dan denk ik dat er serieus een revolutie in zit. Anders zou ik dat misschien ook niet gezegd hebben. Wat jij? Dus ik zou zeggen, op een liefdevol, harmonieus, gemotiveerd en geïnspireerd, vreugdevol, creatief, eerlijk, oprecht, hoopvol, en bovenal, en ontleed dit woord voor hoe ik het zeg, of ontleed dit woord goed, geloofwaardig 2021. En bedankt voor het luisteren en bedankt dat jullie hier zijn met mij en dat ik mag zijn met jullie. Bedankt naar al mijn goede vrienden die ik heb. Ik heb er heel veel, zo gezegend ben ik. En bedankt naar hen allemaal en mijn familie. mijn lieve vriendin en mijn zoontje. Shout-out naar Twan, Finn, Cedra, Ivo, Kees. Alle mensen op mijn werk, bij Top Notch en bij Ozark. Alle mensen met wie ik dagelijks te maken heb, die me allemaal inspireren en motiveren om een beter mens te zijn. Shout-out naar jullie allemaal. The revolution. Motherfucking continue. Ja, dankjewel voor het luisteren. Wauw, kan niet anders zeggen. fijn dat jullie allemaal geluisterd hebben weer naar de revolutie. Wilde Haren, de motherfucking podcast. We zijn er nog steeds. En we zijn natuurlijk voor jullie terug in het nieuwe jaar 2021 met een nieuw seizoen. Seizoen 9. En it's gonna be grand in majestueus en geweldig. En dus daarom moeten jullie ons ook vooral supporten. Via petje.af/wildeharen. Dat is petje.af/wildeharen. Laat een kleine donatie achter, zodat wij dit iedere week weer voor jullie kunnen doen met heel veel plezier. Dit kan al per aflevering voor heel klein beetje geld. Je kunt ook zeggen, nee, elke aflevering die jullie doen krijg je van mij een euro of 2 euro of 3 euro of 4 euro, et cetera. Wat jij wil. petje.af/wildeharen. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op alle verschillende social media's. Als je dat liever wil. Kan er wel bij. Hoe dan ook, zorg goed voor jezelf en elkaar. Love, Wilde Haren Podcast. We out!
Als je mee probeert te komen, is meelopen logisch. Maar of je vormt een stroming of gaat tegen de stroming.